Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 116, vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. 1, 2 en 3 van Psalm 116. Een psalm waarin je iets van die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid ook tegenkomt. We willen straks na de geloofsbelijdenis het tiende vers gaan zingen uit Psalm 116. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen u al mijn geloften brengen. 116 vers 10. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen met elkaar uit Romeinen 8, het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, vers 28 tot en met 39. Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. Daar lezen wij Gods woord. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Zoals vorige week ook gezegd, willen we een begin maken met de nieuwe rondgang door de Heidelbergse catechismus. En dan beginnen we uiteraard weer bij zondag 1. Toen ik in Middelharnis kwam, zijn we bij zondag 24 begonnen. U was al een eindje op weg. Het is me een voorrecht om nu weer samen bij 1 te beginnen. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, omdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. We willen de Heere bidden om zijn zegen. We willen opnieuw ook de zusters gedenken die in het ziekenhuis liggen. Zuster Vink die naar Dirksland is verhuisd. En we willen opnieuw ook bidden voor zuster De Bakker. Vanmorgen meldde ik u dat ze een ontsteking heeft aan de wond. Maar inmiddels is duidelijk dat ze buikvliesontsteking heeft in verband met een lekkend slangetje in de sonde. En we hopen en bidden dat de medicatie ook aan zal slaan. Maar u zult begrijpen dat dat ook alweer ernstig is. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed? Heilige Heere, aangemoedigd door wat we zongen, mogen we tot u naderen in het gebed. U bent die getrouwe Heere, die onze stem hoort, onze smeking, ons klagen. Ja, Heere, zelfs ons zuchten is voor u niet verborgen, daar u alles ziet en weet. Die ene blik omhoog, dat verlangen van ons hart, de honger en dorst van onze ziel, het gebed en de lofzang die in stilte omhoog klinkt. U hoort, u neigt uw oor. Wie is een God als u, Heere? Inderdaad, een God die de ongerechtigheid vergeeft. Een God die troost schenkt, houvast aan mensen die van nature u vijandig zijn. Die van nature niets van u willen weten. Mensen die u van de troon gestoten hebben. Die zelf koning willen zijn. O Heere, zo staan we voor u. We buigen ons hoofd. We bidden om vergeving. Of u ons felle hart wil bekeren. Voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Of u met uw Heilige Geest wil werken deze dienst. Heren, en dat we door uw Geest ook geleid mogen worden. Niet alleen vandaag, niet alleen vanavond hier in de kerk, maar ook thuis. Dat u niet alleen nu onze stem hoort en onze gedachten proeft, ons hart en wat er leeft, maar ook door de weeks. Dat u ook op het adres waar wij wonen, waar wij werken, uw oor zou kunnen neigen, omdat de gebeden om hulp en heil omhoog gezonden worden. Geef, Heren, dat we biddende jongeren, biddende kinderen, biddende ouders en grootouders mogen zijn. Biddende mensen. Werk zo met uw Heilige Geest, Heren, in ons hart. Geef zodat we u nodig mogen hebben. En dan bidden we om uw zegen over de bediening van uw woord en het onderwijs van onze catechismes. Over de enige troost. Heere, wilt u geven dat alle surrogaattroost ingeruild mag worden. En dat we de enige, de unieke, de troost die u schenkt, mogen ontvangen. En dat we daardoor mogen leven. En dat we daardoor ook eens kunnen sterven. Ook als het voor de wind gaat. Als alles goed gaat in ons leven. Laat het ons zien, Heren, dat we dat nodig hebben. Ook als er aan onze levensboom geschud wordt. Als het stormt in ons leven, in ons gezinsleven of waar dan ook. Op welke manier dan ook, Heere, schenk ons uw genade. Heere, zegen uw woord in ons midden. Zegen uw woord, Heere, niet alleen op zondag, maar ook door de weeks. Leer onze jongeren wat uw woord betekent. Hoe rijk die schat is, de Bijbel. Geen woord over u, maar het woord van u. Waarin u, die grote, eeuwige God, die almachtige, spreekt. Heere, geef dat ook wij ons oor mogen neigen tot u. En neigt u ons hart. We bidden, Heere. Wees met hen die gebukt gaan onder hele moeilijke dingen. Schenk ook hen vanmorgen, vanavond, die echte, unieke troost. We bidden u voor de beide zusters in het ziekenhuis. Wilt u ze opzoeken, Heren? Wilt u aan hen denken? Aan de avond van het leven gekomen. Met al die grote zorgen die er nu zijn. Hersenbloeding, herseninfarct, buikvliesontsteking. Onze ogen zijn op u. En onze hoop is van u. En mag dat ook in het ziekenhuis ervaren en beleefd worden. Zegen allen, Heren, om hen heen. We bidden of u het werk ook van de evangelisatieactie van gisteren wil zegenen. Het zaad is gezaaid. Uw woord ligt in zoveel huizen. Heren, als mensen de kaart oppakken, lezen, omdraaien, herlezen, zoudt u dan willen werken? En zoudt u dat woord als een pijl willen laten zijn, waardoor ze geraakt mogen worden. Ten leven. Heere, u hebt het beloofd dat het woord van u niet ledig tot u zal weerkeren. Maar het zal doen hetgeen u behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En daar bidden we om. Zegent u dat woord wereldwijd. Het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Zegen hen, Heere, die uitgezonden zijn en die arbeiden in andere landen en die ons na aan het hart liggen. We bidden voor Pieter en Alieke in New York en voor Johan en Lieneke, die nu in Europa zijn en later ook weer naar Senegal lopen te vertrekken. Gedenk hen en hun gezinnen en zegen het werk. Zegen het werk onder het Joodse volk wereldwijd. Geef, Heere, dat de verwachting van de Messias, dat die verwachting om mag slaan in het zicht op de gekomen Messias. En wilt u zo uw vrede geven. Heere, wees daar waar oorlog is en geweld, waar geleden wordt. We bidden om vrede, maar ook om wijsheid voor allen die leiding geven, die grote verantwoordelijkheid dragen. We bidden voor onze overheid. We bidden voor allen die op belangrijke plekken staan in de maatschappij. Hen die werkzaam zijn in de zorg. Of op scholen. En de verantwoordelijkheid hebben over andere mensen, tieners, kinderen, jongeren. Geeft u liefde en wijsheid. Bij u vandaan. Heere, zie zo in genade op ons neer. Wilt u de Satan van ons weer, een Satan die verslagen is, maar die zich nog wel laat gelden. De dag van de beslissing is gevallen, maar de dag waarop de Satan in de poel van het vuur zal belanden, die is nog niet gekomen. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Heere, maak ons weerbaar. Door dicht bij u te schuilen. Door weg te kruipen in het woord van u. Biddend om uw geest. Maar wilt u hem schelden, Heere? En wilt u geven dat we weerbaar mogen zijn. Door uw genade. Door te leven van het volbrachte werk van u. Hoor ons en verhoor ons in de wegneming van onze zonden om Christus wil. Amen. Vorige week hebben we een begin gemaakt met deze psalm. Toen we nadachten over het vijfde kruiswoord, mij dorst. Psalm 63, en dan gaat het ook over dorst. We zingen nu verder in de psalm met het oog op de enige troost. Vers 4 en 5, wanneer ik op mijn leger stee, aan u gedenken stille nachten, dan pijst mijn ziel met alle krachten, hoe gij voorheen en wat er verder volgt. Het vijfde ook, mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Na de preek zingen we Psalm 106, vers 26. Gelooft zij Israëls grote God. Zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. En wat er verder volgt. Gemeente, misschien hebt u van hem gehoord. We beginnen de preek deze keer met een kort verhaaltje. Niet om daar een gewoonte van te maken. Maar wellicht zult u begrijpen waarom. Horatio Spafford. Hij leefde in de 19e eeuw. Een man die heel veel bereikt had in zijn leven. Een gerespecteerd burger. Beroemd advocaat. Vastgoed. Magnaat. Miljonair. Ouderling in de Presbyterian Church van Chicago. Een man met heel veel bezittingen. Maar net als Job is deze Spafford ook heel veel kwijtgeraakt. Op het hoogtepunt van zijn successen verloren hij en zijn vrouw Anna een 4-jarig zoontje. Kort daarop brak op 8 oktober 1871 de grote brand van Chicago uit. Het vuur vernietigde alle gebouwen, ook al het onroerend goed van Horatio. Een enorm verlies. Door alle ellende gedreven besloten de Spaffords 2 jaar later om naar Engeland te gaan. Niet alleen om daar wel tot rust te komen van alles, maar ook om een bekende opwekkingsprediker te helpen bij zijn evangelisatiecampagne in Engeland en Schotland. Moody, Dwight L. Moody. Maar wat gebeurde er? Door zaken die zijn aandacht vroegen, er kwam iets tussen, kon hij niet mee. En dat terwijl ze op het punt stonden om in te schepen. Wat te doen? Besloten werd dat zijn vrouw en kinderen vooruit zouden reizen. Waarna hij, als hij klaar was met zijn werk, ze achterna zou gaan. En zo gebeurde. Vanuit New York ging het Franse stoomschip richting Engeland. Horatio Spafford staarde het na, staande op de kade, niet beseffend dat hij zijn dochters nooit meer terug zou zien. Binnen enkele dagen kwam de lijnboot op volle zee in aanvaring met een ander schip en binnen 12 minuten zonk de oceaanstomer, de Ville de Havre, naar de bodem. 4 dochters verdronken. Alleen Spaffords vrouw overleefde de ramp. Een reddingsploeg vond haar in bewusteloze toestand, drijvend op een plank een stuk hout. Na 9 dagen, na het afscheid van het gezin, kreeg Horatio een telegram van haar met de in Amerika bekend, beroemd geworden woorden: saved alone. Alleen gered. En zo snel hij kon, reisde de jurist zijn vrouw achterna met het eerstvolgende schip richting Engeland. En tijdens die reis haalde de kapitein hem naar boven, naar de stuurhut. Hij vertelde: op dit moment varen we langs de plek waar uw 4 dochters zijn verdronken. Spafford ging toen naar zijn hut. Om wat te doen? Wat denk je? Hij deed zijn Bijbel open. Dat is het troostboek bij uitstek, nietwaar? Hij las in die Bijbel. Hij bad. Hij mediteerde. 2 Koningen 4. De geschiedenis van Elisa, de Sunamitische vrouw. En naar aanleiding van vers 26, waar Elisa zijn knecht Gehazi de vrouw liet vragen: is het wel met u? En zij antwoordde: het is wel. Naar aanleiding van dat vers dichtte Spafford een lied dat wereldberoemd geworden is. It is well with my soul. Vandaag de dag gezongen door Jan en Alleman. Maar ten diepste een troostlied. Een troostlied voor hen die in alle ramp en leed genoeg kregen. Genoeg leerden hebben aan genade. En het hoofd leerden neerleggen op het volbrachte werk van Christus. It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. De Nederlandse vertaling, die kent u wellicht. Zij vreugde mij deel is of smart mij verteert. Het is mij goed wat mijn God mij beschik. En toch dekt die tekst, die vertaling, niet de lading van het Engels. Want waarom is het goed met mijn ziel? Als zorg en ellende mij overspoelt, hierom zingt Spafford. Christus heeft zijn bloed voor mij gestort. Dat, mijn zonde is genageld aan het kruis. Dat, en ik draag die zonde niet meer. Dat. Daarom bij nacht en bij ontij. Het is wel met mijn ziel. Dit is mijn troost in mijn ellende. Als alles mij ontnomen wordt. Als Satan mij tart en op me inbeukt. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben van Christus. En dan zijn we bij zondag 1 gemeente. De enige troost in leven en in sterven. Bij alles wat er op mij af kan komen. Dit is de troost. Ik ben van hem gekocht en betaald met het dierbare bloed van het lam. En daarom kan ik het zingen. Het is wel. Laten we met deze geschiedenis in gedachten naar zondag 1 gaan luisteren. Onder het thema de enige troost. We letten op 3 dingen. Op het unieke van die troost. Het is de enige troost. De inhoud van die troost. En het delen in die troost. Hoe krijg je daar deel aan? Dus enige troost. Het unieke, de inhoud en het delen in die troost. Gemeente, we maken dus een begin met het oude catechisatieboek van de kerk. De Heidelbergse catechismus. Geschreven om gezinnen, ouders, kinderen onderwijs te geven in de leer van de Bijbel. Waarom preken we daaruit? Ja, preek uit de Bijbel, de schrift, dat is het belangrijkste. Dat is het troostboek bij uitstek, zeiden we in de inleiding. Wat zegt het woord? Maar tegelijk moeten we bedenken dat die opstellers van dit leerboek heel goed hebben geluisterd naar de Bijbel. En het is echt een samenvatting van de belangrijkste leerstukken van de schrift. En door hierover te preken, komen al die belangrijke leerstukken een keer langs aan bod. En wordt er zo min mogelijk overgeslagen. Worden we bewaard voor eenzijdigheid. Voor dwaling dus ook. Het is al oud, het leerboek. Maar dat betekent niet dat we het hoeven te vervangen. Of dat het achterhaald is. Wat goed is, is goed. Columbus heeft Amerika ontdekt. Nou, daar hebben we nog steeds profijt van. En zo hebben de opstellers van de catechismus ook heel veel ontdekt en elkaar vergaderd, verzameld. En daarvoor gebruikten ze ook weer dingen van anderen. En wij mogen er profijt van hebben. Gebruiken van wat andere mensen van de Here gekregen hebben. En omdat het voluit Bijbels is het ook zeer actueel. Omdat de Bijbel actueel is. Het leerboek wordt nog steeds vertaald in andere talen. Inmiddels is het in meer dan 40 talen vertaald. En nee, het is geen dorre leer, want welk lesboek, welk leerboek begint er nu met troost? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Deze leer verschaft troost te midden van moeite en kruis. Verdriet als het sterven wordt, als je dochters verdrinken. Vier. Geschreven in de tijd dat je op de brandstapel kon belanden als christen. Aan de galg. In de tijd dat heel veel kinderen stierven voor een vierde levensjaar. Wat is dan troost? Troost. Troost is iets dat opweegt tegen verdriet. Er is iets moeilijks in je leven, er is iets verdrietigs. Maar gelukkig, ik heb nog, dat is troost. Het heft de pijn niet op. Oh nee, de rouw die blijft, maar er is iets wat verzacht, wat compenseert een beetje of heel veel. Hè. Troost als je gevallen bent en je knie zit onder het bloed. Troost dat je moeder er is en dat je bij een moeder op schoot mag zitten. Dan is het bloeden niet meteen over. Maar dan heb je wel troost. Of, dieper, als je getroffen wordt door slagen, door onbegrepen, moeilijke dingen. Het is wel met mijn ziel. Dat is troost. Het gaat dan over de enige troost, de unieke troost in leven en in sterven. Ja, dat suggereert gemeente dat er ook andere vormen van troost zijn. Andere vormen. Je leeft maar eens, zeggen sommigen. Neem het ervan. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Dan heb je nog wat. Dan heb je nog wat. Drinken. Sommige mensen die zoeken daarin een troost. Een alcohol. Of in de seks. Ja, dan heb je nog wat leuks. We hebben als stelletje al zoveel teleurstellingen en zoveel moeilijke dingen. Nou ja, dan hebben we af en toe op die manier nog wat leuks. Compenseert wat, zo denken sommigen. Troost. Voor sommigen is dat hun geld. Ik heb tenminste geen geldzorgen, maar als ik dat ook nog had, en vlak er niet uit. Of als ik ook nog eens gezondheidszorgen had bij alle narigheid in de familie. Dat troost me dan wel weer. Straks krijg ik het wat rustiger. Als de studie is afgerond, als ik examen gedaan heb of als ik met pensioen ga. Dat troost me dan wel weer een beetje. Dan kan ik het een beetje overzien. Ja, maar is dat de unieke troost? Iets waar jij je aan vast kunt klampen als er aan je levensboom geschud wordt. Als je met twee lege handen straks voor God staat. Als je sterft. Troost. Er zijn andere vormen van troost dan de unieke troost. Sommige mensen zeggen, weet je wat mij troost? Ik heb een keer ervaren dat God heel dicht bij me was. In het ziekenhuis of in de kerk of in die moeilijke periode. Jawel. Dat is troost. Maar is het ook de enige, de unieke troost? Hoe weet je dat het God was? Wat je toen ervoor. Een rustig gevoel van binnen hoeft niet te betekenen dat je de enige unieke troost kent. Dat je gered bent door de Heer Jezus Christus. Een moslim kan ook een vredig gevoel hebben tot op zijn sterfbed toegemeend. Troost. Ik ben doorgeholpen in die moeilijke periode van ziek zijn, van rouw. Mijn familie was er. Er was een muur van gebed om me heen. En de hulp kwam precies op tijd. Troost. Ik ben anders gaan leven, dominee. Ik zou niet meer zo kunnen leven als vroeger. Want er is echt een andere richting gekomen in mijn leven. Verandering. Ja, dat is rijk. Maar is dat je troost? Dat er dingen bij jou veranderd zijn, dat jij veranderd bent. Is dat vanwege de liefde voor Christus? Is die andere richting in je leven gericht zijn op Christus. Het kan ook komen door de leeftijd. Je wordt ouder. En de wilde haren die gaan een beetje weg. Krijg je verkering. Je gaat trouwen. Ga je vaak andere dingen doen. De dingen anders doen. Of als je beseft dat je de langste tijd op aarde gehad hebt. Ook dan. Maar ben je dan behouden? Heb je dan die enige troost? Ik kan heel wat meemaken, gemeente. En ik kan heel netjes en ernstig gaan leven. En ik kan bijzondere dingen ervaren en zien gebeuren. Maar als Christus niet voor mijn zonde betaald heeft. En mij niet uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. Dan ben ik niet verlost. En dan blijf ik nog steeds op het grondgebied van Satan. En daar leef ik nog steeds. Nodig is dat ik de Heere Jezus leer kennen. Dat Hij mijn ogen opent voor wie ik ben, zondaar. Dat ik Hem nodig krijg als zaligmaker. Dat ik tot Hem ga roepen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Dat ik met zijn lam tevreden ben. En dat ik dat heel persoonlijk leer. Dat lam omhelzen. Dat ik leer rusten. In het is volbracht. Nou, dat is nodig, gemeente. Om die enige troost te ontvangen. Om het te weten dat je met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, niet meer van jezelf bent, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Er is geen echte troost, er is geen unieke troost, er is geen enige troost die het houdt voor de eeuwigheid buiten de kennis van Christus om. Buiten dat lam om. En de liefde voor dat lam. En het buigen voor dat lam. Het gaat om de unieke troost. En dat ik die nu mag bezitten. Gemeente, het is niet iets om aan te horen en om er wat van te vinden. Want de dood kan ons leven zo afmaaien. Je kunt ziek worden en je kunt er met een maand niet meer zijn. Er kan vandaag iets ergs gebeuren. En je staat vrijdag of zaterdag opgebaard hier in de kleine zaal. Als 18-jarige. Je kunt verongelukken. Door toedoen van een ander. Of door toedoen van jezelf. Enige troost. Dat is nu nodig. Dat je het mag weten. Hij heeft mijn zonde gedragen. En hij heeft voor mij die toren van God in zich verzwelgd. En gestild. Enige troost. Dat was het eerste. Het unieke van die troost. En dan de inhoud. Want de christen is getroost met de wetenschap dat hij met lichaam en ziel in leven en in sterven niet meer van zichzelf is, maar het eigendom van zijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En daarom ligt de troost niet in iets wat wij ervaren hebben en niet in iets wat wij beleefd hebben. Dat gaat niet buiten die ervaring om, maar daar zit geen grond in, dat is de grond niet. De troost ligt in Christus. Ik ben van Hem. En wat rijk is het als je het mag weten. Hij is de mijne. En ik ben zijn eigendom. Dat is rijk, gemeente. Sommigen zeggen, ja, het is toch veel rijker om niet van iemand anders te zijn. Om eigen baas te zijn. Dat kan niet. We zijn nooit eigen baas. We zijn nooit eigen baas. Of we zijn bezit van de duivel. Of we zijn bezit van de Heer Jezus. Er zijn geen drie wegen. Er zijn twee wegen. Er zijn twee soorten mensen. Of het een. Of het ander. Of je bent van de mensenmoordenaar. Of je bent van de zaligmaker. Er zit niets tussen. En als je geen eigendom bent van de Heere Jezus Christus, dan is het niet wel. dan heb je niks. En als je dan sterft, dan lig je voor eeuwig in de armen van de duivel. Nou ja, armen. In de pijn. En moet dat dan altijd gezegd worden? Misschien zeg ik het wel veel te weinig, gemeente. Zeker vergeleken met de Heere Jezus. Niemand heeft er zo vaak en zo veel en zo ernstig over de werkelijkheid van de hel gesproken als hij. Maar als ik zijn eigendom mag zijn, dan ga ik ten hemel in. Eigendom van hem, dat is het allergrootste geluk dat een mens zich kan indenken. En dan noemt de catechismus 6 dingen, als het daarover gaat, hè, over dat allergrootste geluk wat je kan indenken. Dat is zo groot, want dat is dan het eerste. Hij heeft met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Een ontzaglijk dure prijs. Betaald aan God, aan de Vader, bij wie ik in de schuld sta. Hij heeft zijn bloed gestort op Golgotha. Je moet het voor je zien, gemeente. Je kunt toch zo aan zo'n zinnetje wennen. Hopelijk kent u zonde geen ook uit uw hoofd. Met zijn dierbaar bloed. Voor al mijn zonden. Volkomen betaald. Maar dan zie je hem hangen. Betalend, lijdend, worstelend, bloedend, verbrijzeld, bespot, gehoond, vervloekt, uitgejouwd. Van God verlaten. De vlammen van de hel branden in zijn ziel. Voor al mijn zonden betaald. De vlammende toren van God. Voor heel mijn zondige aard gedragen. Volkomen Gods toren is voor eeuwig en altijd gestild. Voor hen die in Christus zijn. Dan komt hij nooit meer op mijn zonde terug. Wat een wonder, gemeente. Wat is dat een geweldige troost. Dan gaat de hemel al open, gemeente. Dan hoor je de engelen als het ware al zingen. Zo zeker is mijn zaligheid voor al mijn zonden betaald. En mij, dat is dan dat volgende. Uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij moet me loslaten, Satan. Ik ben zijn eigendom niet meer, nooit meer. Hij kan me nooit meer vastgrijpen om me vast te houden. Er is betaald, zijn kop is vermorzeld. Oh ja, zeker, hij blijft tekeer gaan. Als een wolf sluipt hij rond de schaapskooi. In de gemeente, hier, rond uw huis, voortdurend. Let op zijn strikken. En listen. En toch, waarom gaat hij zo tekeer? Verlost van de heerschappij van de duivel. Wat een troost. Satan, oh ja, die wil wel ziften als de tarwe. Maar de Heer houdt vast. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u gebeden. En hij bidt nog voortdurend. En niemand kan ze uit zijn hand rukken. Verlost uit de heerschappij van de duivel. En dan het volgende. En al zo bewaard dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. Vader bewaard. En hij koestert zijn kinderen als zijn kostbare bezit. Wat dacht u, gemeente, als u een heel duur cadeau krijgt van iemand van wie u heel veel houdt, waar ook nog heel veel voor betaald is? Zou je er niet heel goed op passen, op dat dure cadeau? Zou je er niet zorgvuldig mee omgaan? Zou je het niet goed bewaren? De gemeente, zou de vader niet passen op de bruid van zijn kind, van zijn eigen zoon, waarvoor Christus moest bloeden, waarvoor Christus zo'n dure prijs heeft betaald? Zeker, hij bewaart zijn kind als zijn kostbaarste bezit. Onder mij zijn eeuwige armen, mag een gelovige weten. Hij laat niet los, hij laat niet zinken. En geen haar valt eruit zonder zijn wil. En die vrouw met borstkanker dan? Gemeente, ik kan niet voor haar praten. U moet het maar eens aan haar vragen. Aan zo'n vrouw die weet heeft van zondag 1. Die weet heeft van wie Christus is. Vraag het aan de dichter van het lied. It is well. En je zult het horen. Van troost. Niet dat het altijd zo beleefd wordt en ervaren wordt. Maar wel dat het zo is. Er is grond onder de voet. Hij bewaart. Een paar jaar terug stond ik aan het graf van een vrouw van 46 jaar. Gestorven aan kanker. En ze zei het vaak op haar ziekbed. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. Psalm 16. Dat is de enige troost. Gij. En dan dat vierde. Het heeft er alles mee te maken met die haren die geteld zijn. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Alle dingen moeten meewerken ten goede. We hebben het gelezen in Romeinen 8. En de zaligheid, dat is toch iets goeds, gemeente. Alle dingen, voorspoed, tegenslagen, lijden, het krommen in ons levenslot, vijanden die het moeilijk maken, die het je leven moeilijk maken. Meewerken ten goede, ze dienen tot zaligheid. Om dicht bij de Heere te blijven. Met alle vragen die je hebt, waar je maar geen bevredigend antwoord op krijgt. Alle dingen. Omdat ik steeds meer uit hem ga leven. Opdat mijn ik, dat grote, dikke ik, meer en meer gebroken wordt. En zo word ik rijp, rijp gemaakt voor de heerlijkheid, stukje bij beeld, beetje. En het beeld van Gods Zoon wordt in mij gepolijst. Dan leer ik als kind, aangevochten met het kruis dat mij neerdrukt, opzien tot de Vader, hem vertrouwend. Alle dingen moeten dienen tot mijn zaligheid. Zelfs de struikelingen, zelfs de verzoekingen, zelfs de verleidingen, zelfs de zonde. Hoewel dat een diep geheim is, waar wij zomaar de verkeerde kant mee op kunnen gaan. De zonden die overblijven, waar jij in valt. Ze bewaren Gods kind voor hoogmoed. Voor trots. Denk aan de verloochening van Petrus. Die voelde zich heel wat, Petrus. Maar denkt u ook niet dat dat veranderd is? Na die knak die hij kreeg. Na de zonde. Ik ken hem niet. Zelfs de duivel moet meewerken ten goede, gemeente. Als de herdershond van God om de schapen steeds weer naar de herder te drijven. Ja, je zou het haast fluisteren, omdat je niet wil dat hij het hoort. Dat is wel erg menselijk gedacht, nietwaar? En het gaat misschien wel erg snel om de dingen zo tegen elkaar te zeggen. Maar van God uit bezien is het waar. Alle dingen. Ja, maar die erge dingen die ik meegemaakt heb. Werkt dat mee? Nee, dat zie je niet altijd. Dat ervaar je niet altijd. Zoveel zonde is zo gruwelijk. En God onterend. En zinloos. God wil de zonde niet. God haat de zonde. Maar God kan iets wat hij haat wel gebruiken. Een diep geheim voor ons beperkte mensjes. En kijk maar als je het niet snapt. Of je het mee kan zingen. Het is wel met mijn ziel. En de Heilige Geest verzekert daarvan, vervolgt het antwoord. Dat is dat vijfde, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Je kunt dus zeker zijn van je behoud. Zo staat het hier. Je kunt zeker zijn van je behoud. Dat is ook het meest tot eer van de Heer. Als je een relatie hebt met iemand, dan weet je toch ook zekerheid hebben. En weten dat die ander om je geeft, dat het goed is onderling. Nou, de Heilige Geest die verzekert de gelovigen dat ze op weg zijn naar het eeuwige leven. Dat ze dat ontvangen hebben. Het eeuwige leven begint hier, hè? Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Hoe dan? Hoe verzekert de Heilige Geest? Bijvoorbeeld door je zicht te geven op de vruchten van de uitverkiezing in je eigen leven, zeggen de Dordtse leerregels. En dan is het eerste wat ze zeggen het ware geloof in de Heer Jezus. Het geloof in de belofte. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Johannes 5. Geloof in de Heer Jezus. De kinderlijke vrezen God, zeggen ze dan. Dat is ook zo'n onmisbaar kenmerk. Het vrezen van de Heer. Weten we het nog? Catechizanten. Wat is het ook alweer? Dan moet je kunnen dromen. Hè? Net als dat woordje heil, redding, behoud, verlossing. Het vrezen van de Heer. Eerbiedige liefde voor God, liefdevolle eerbied, die twee. Eerbiedige liefde, liefdevolle eerbied. Dan hoor je het woord van de Heer. Dan buig je daarvoor. Dan wil je dat woord gehoorzamen. De droefheid naar God over de zonde. Berouw, ook dat hoort er ook bij. Bij die kenmerken van het geloof, van verkiezing. De zonde wordt je tot last. Honger, dorst naar de gerechtigheid. Pas op, gemeente, dat er geen zandkorrels worden. Het zijn vruchten. Vruchten. Het is niet de grond, de rustgrond. Dat is Christus. Dat is het werk van Christus. Dat is het fundament. Maar hij wordt je wel steeds dierbaarder. Als enig alvast. En dan wil je hem geen verdriet meer doen. Dan wil je voor hem leven. Heerlijk om het te weten, gemeente. Enige troost. Het is wel met mijn ziel door Golgotha. En dan zijn die tijden er ook. Dat je gaat verlangen naar boven. Om voor eeuwig bij hem te zijn die je kocht en betaalde met zijn dierbaar bloed. O zaligheid niet af te meten. Horatio Spafford ging vanwege dat verlangen in zijn ziel naar Jeruzalem. Om daar de wederkomst van de Heer Jezus af te wachten. Nou, daar kunnen we niet verder op ingaan, want die man die scheen daar toch wel wonderlijke ideeën op na te houden. Maar het verlangen was er. Eigendom van hem. En straks voor eeuwig bij hem. Dat doet je verlangen ook om voor deze Here te leven. Dat is dat zesde. De Heilige Geest verzekert van het eeuwige leven. En hij maakt van harte en gewillig bereid om voor hem te leven. De zekerheid die maakt niet zorgeloos. Oh nee, het tegendeel is waar. Waar ik die zekerheid mag ontvangen, ga ik met des te meer verwondering de Heere dienen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Neem mijn geld dan ook maar, heren, voor u. Zo zette deze Spafford zich in voor zieke kinderen in Israël. Er is nog steeds een huis waar kinderen verzorgd worden, geholpen worden, dat naar hem vernoemd is. Let er wel op, gemeente. Het is de Heilige Geest die van harte willig, gewillig en bereid maakt. Aan het begin en aan het eind en ertussenin, we zijn voortdurend van hem afhankelijk, van zijn almachtige kracht, ook voor de heiliging. Hij doet het. Het is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar is het dan niet heerlijk, gemeente, om het eigendom te zijn van de Heer Jezus? Waarbij je arm als je van niemand bent. Van niemand. Nee, dat kan niet, hè, hebben we gehoord. Je kan niet van niemand zijn. Je kan ook niet van jezelf zijn. Of van Christus. Of van de Satan. Die zich als engel des lichts kan voordoen. En je in slaap kan wiegen. Op weg naar de ondergang. Nee, dan die enige troost. Ik ben van hem en hij is van mij. En dat is te krijgen, gemeente. Dat is te krijgen. Vandaag. Hoe dan? Hoe dan? Dat is dan dat derde. Het delen in die troost. In vraag 1 en antwoord 1 is eigenlijk het belangrijkste wel gezegd. Vraag en antwoord 2 is nadere uitwerking, verdere uitleg. Hoe deel je daarin? 3 dingen zijn nodig om te kennen, gemeente. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van die zonden en ellende verlost word. En vervolgens hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Samengevat uit de Bijbel. Psalm 116 hebben we gelezen, gezongen. Je komt het op andere plekken tegen, Psalm 130 bijvoorbeeld, 32, 51, Romeinenbrief. Je komt het tegen in het avondmaalsformulier, in het doopformulier. Die 3 stukken. Kennis van de ellende. Jawel, dat is belangrijk, dat is nodig. Immers die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, zegt de Heer Jezus zelf. Maar die ziek zijn. Rechtvaardigen hebben geen bekering nodig. Zondaren wel. En daarom moet je worden wat je bent. Zondaar. Voor God. Dan zegt iemand die zondekennis. Daar worstel ik mee. En je zegt, ken ik mijn zonde wel genoeg? Ja, wat is genoeg, gemeente? We kennen onze zonde nooit zoals ze in werkelijkheid is. Het gaat erom dat u bij de Heelmeester terechtkomt. Ja, het moet nood zijn in mijn leven, dominee. Ja, maar hoeveel nood moet u dan ervaren? Zoveel dat u naar Christus gaat. U bent in nood. Nou, ook als ik het nou niet vertrouw met mijn gezondheid, dan ga ik naar de dokter. Als je niet vertrouwt, zou het wel goed zijn met me? Ga naar hem, gemeente. Naar Christus. Ja, zegt iemand, maar er staat toch wel, ik moet weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Nou, dat weet ik nooit, zegt iemand. Nou, dat is ook zo, gemeente. Niemand kan ten diepste weten hoe groot zijn zonden en ellende zijn. Het is altijd erger dan dat u denkt. Er is er één die het weet, hoe groot uw zonde en ellende is. Hij heeft ermee te maken gekregen. Met de gevolgen ervan. Toen hij op Golgotha hing. En de zonde de wereld droeg. Met hoe groot wordt hier bedoeld, gemeente. Dat je weet dat je zonde zo groot is dat je beseft... Ik heb tegen een goede God gezondigd. En daarmee verdien ik het eeuwig rechtvaardig oordeel. Dat wordt ermee bedoeld. Dat je weet hoe groot je zonde en ellende is. Het gaat er niet om dat je ze allemaal kent. En dat je ze allemaal stuk voor stuk beleidt. Dat is wel goed om daarin concreet te zijn... Denk maar eens over na en vraag de Heer of hij het wil laten zien. Maar je vergeet altijd wat. En je ziet altijd dingen over het hoofd. Zelfs de meest vergevorderde kinderen van de Heer. En daarom is dat enkelvoud ook zo belangrijk. Zonden en ellende. Daar zit het woord ellende, daar zit het woord uitlandig in, niet waar? Uit het land, vervreemd van God. Dat is het ten diepste, het ergste. Ik leef van nature zonder de Heer. Dat. En hoe leer ik dat nou? Hoe leer ik nou hoe groot die zonde en ellende is? Nou, dat doet de Heer door zijn geest, niet waar? Door zijn woord, door de prediking. Door de prediking van bekering en vergeving, wet... Evangelie. En zo staat hij voor ons zondag aan zondag. Zoals bij Paulus, gemeente. Toen hij op weg was naar Damascus en Jezus hem verscheen. Dat gebeurt ook elke zondag. Vandaag de dag nog. Dat wil de Heer ook nu geven. Opdat je, net als Paulus, van je paard valt. Ik bedoel... Van het paard van je eigen groot zijn. Van het paard van je eigen kunnen. Van het paard van je eigen weten. Van het paard van al je bezwaren. Dat je daarvan afvalt. Je hoogheid verliest. En klein wordt voor God. Gaat luisteren naar zijn stem. Tot één keer komt. Op zijn woord gaat hopen. Het is een woord van genade, opdat je dat woord gaat geloven. Dat is dat tweede stuk, hè? Hoe groot mijn zonde en ellende is en hoe ik van al die zonden verlost word. Nee, niet door mezelf, dat gaat niet, daar kom ik nooit meer klaar. Door hem, in de weg van geloof en bekering. Door hem. Er is geen troost, geen redding buiten Christus. En nogmaals, gemeente, die ellendekennis die moet zo groot zijn dat je niet meer zonder Christus kunt. Dat is echt wel nodig. Anders is er geen troost, dan kan je niet leven, dan kan je niet sterven. Als je het uit kan houden zonder Christus. Nodig dat hij overblijft. En dat je houvast vindt in het verzoenend sterven van het lam. En als je op deze Heere mag zien, op deze zaligmaker gemeente, dan komt de dankbaarheid. Dan komt de dankbaarheid als vanzelf als het ware. Opgewekt door de Heilige Geest tot een nieuw leven, om voor hem te leven en uit liefde zijn geboden te doen, uit dankbaarheid, dan krijg ik een biddend leven. Denk aan die opbouw van de catechismus, opgebouwd rond die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan gaat het bij dat laatste gedeelte, als het gaat om de dankbaarheid, om het gebed, als het belangrijkste stuk van de dankbaarheid, maar ook om het houden van de geboden. Hem liefhebben boven alles. Onze naaste als onszelf. Dankbaarheid, hè? Dat is dus veel belangrijker. Of dat is dus veel meer ook dan een dankbaar gevoel. Daarom is die catechismus zo waardevol, gemeente. Het gaat over dankbaarheid. En waar gaat het dan over? Nou, niet over je gevoel. Want dan ben je weer op jezelf gericht ten diepste. In danken zit richting. Gebed. Gehoorzaamheid aan de geboden. In Azië maken de mensen, als ze willen danken, iemand willen bedanken, een buiging. En dat is dankbaarheid richting God ook. Buigen voor God. En hem erkennen voor alles wat hij gaf en deed en doet. Buigen in het besef, ik ben het niet waard, het is enkel genade. En hoe groter de dankbaarheid, hoe dieper ik buig. En hoe meer je buigt, hoe groter God voor je wordt. En hoe kleiner jij. En dan ga je God verheerlijken. En denk aan die 10 melaatsen. Die ene, hè, die genezen was, die keerde terug. En dan valt hij voor de Heer Jezus neer. Dat is de dankbaarheid, hè? Buigen. En hij verheerlijkte God. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het is alle drie nodig, gemeente. Zonder ellende kennis geen verlossing. Maar er is ook geen verlossing als er geen leven van dankbaarheid is. En net zoals bekering en vergeving die terugkerende zaken zijn, zo worden die drie stukken ook nooit een gepasseerd station. In die zin van, we zitten nu in de dankbaarheid en hebben niks meer met de verlossing en met de zondekennis te maken. Is de heiliging ook niet dit, gemeente, dat ik steeds kleiner word, doordat ik mezelf stukje bij beetje meer en meer leer kennen? Dat is die voortgaande ontdekking die de Heer ook wil werken. Maar dan wordt Christus steeds groter voor je. En dan ga je steeds meer uit hem leven. Dan ga je steeds meer roemen in dat woordje. Het is volbracht. Als kind bij vader thuis leven. En word je groter bedelaar, steeds groter bedelaar bij de troon der genade. En daarom moet die wet ook gepreekt worden, elke keer weer opnieuw, zegt antwoord 115. Opdat hoe langer hoe meer onze zondige aard kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid van Christus te zoeken. Kennen we het, gemeente? Enige troost. Ellende. Ik ben die man. Verlossing. Als dat lam er niet was, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? En ook de dankbaarheid. Het buigen voor God. Het gebed. Maar dan ook de gerichtheid om naar zijn wil te leven. Enige troost in leven en in sterven. Gemeente, dat moeten we weten, hè? Want de kwade dagen, die kunnen vandaag komen. Wie gaan er verloren? Wie blijven er verloren? Die mensen die Christus afwijzen en blijven afwijzen. En dat u hier zit, gemeente, dat betekent of je omhelst hem vanavond. Maar als je dat niet doet, dan is het niet zo dat je neutraal bent. Kan niet. Als je niet omhelst en niet voor hem neervalt. En als er geen gebed uit je hart omhoog naar hem welt. Dan wijs je hem af. En dan vertreed je het bloed. En dat kan ook door te blijven steunen op dingen die je beleefd hebt. Op je eigen ervaring. Of door verder te gaan met in de wereld te leven. Wie worden er behouden? Mensen die niet meer zonder het lam kunnen. En die Christus nodig hebben. Geef me Jezus. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Tevreden. Alleen maar met het lam. Diegenen mogen het weten en leren. Ze zeggen, kocht en betaald. En het is wel. Het is wel daarom. Met mijn ziel. Nu en straks. Zoals Horatio Spafford het dichtte en verwoordde in het laatste couplet van zijn lied. En Heere, laat die dag komen dat mijn geloof aanschouwen wordt. De hemelen als een boekrol worden opgerold. De bazuin zal weer klinken. De Heere zal neerdalen. En dan nog. Het is wel met mijn ziel. En dan volmaakt. Door u alleen, uit enkel genade. Amen. Zullen we danken en bidden. Zo komen we bij u, Heere. Want we hebben uw woord gehoord, de prediking, het onderwijs uit de catechismus. En we bidden of u bij ons wil zijn. En of u het wil geven, dat we niet meer buiten de Heere Jezus kunnen. U neigt het oor en u verhoort het gebed. U wil zo graag dat mensen verlegen zijn om uw Zoon. Heere, schenk. Verzeker ons. Wees met allen, Heren, die de wereld verkiezen. Die Christus niet nodig hebben. We bidden om bekering. We denken aan allen van wie we houden en om wie we geven. Misschien wel kinderen, of klein of achterkleinkinderen. Ver bij u vandaan. Maar Heere, u hoeft maar één woord te spreken. U kon ook de verloren zoon bereiken. Die zo ver van huis was. Wilt u het doen, Heere? Gaat u mee de week in? Mee naar school, helpt u ons in alle dingen. Nogmaals bidden we voor hen die examen hebben, helpt u ze. Maar ook alle andere heren die zich voor gaan bereiden op de eindexamens. Zegen ons in alle dingen. Bewaar ons voor de zonde. Breng ons met Goede Vrijdag weer samen rond uw woord in uw huis. Aanvaard ze onze dank. En leer ons voor u buigen. Opdat we u, Heere, mogen verheerlijken. En zo mogen beantwoorden aan het doel waarvoor we op aarde zijn. Vergeeft u de zonden. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 84, vers 6. 84, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.